What a powerful name it is. Wat een krachtige naam is het. Jezus, onze koning. We hebben misschien niet altijd door wat we zingen. Maar als we zingen Jezus, onze koning, laat dat direct zien waar de kern van ons geloof zit. Namelijk dat we Jezus als koning in dit leven hebben. Dat is wat anders dan een koning op aarde of een president of allerlei andere meningen die er zijn. Maar dat we Jezus als koning hebben, die we mogen navolgen, waarnaar we mogen luisteren, waarnaar we op zoek mogen. En deze koning is dan mens geworden en heel dicht bij ons gekomen door uiteindelijk te sterven aan een kruis. Vorige week sprak Robin over een rijke man die graag bij het koninkrijk van God wilde komen en wat hij zou moeten doen. En alles deed hij eigenlijk wat in de wet stond. Hij voldeed er volledig aan. En dan zegt Jezus, verkoop je huis. Verkoop alles wat je hebt. En volg mij. Wat deed die preek met je, als je erbij was vorige week? Wat gebeurde er in je hart? Dacht je van, ja, dat zou zo moeten zijn. Maar, wie heeft zijn huis van de week te koop gezet vanwege deze preek? Kunnen een goede prijs voor krijgen nu trouwens hoor. Dus, alleen je vindt niks anders weer. Is dat niet extreem? Wat doet dat met je? En dat is eigenlijk voor mij het interessantste puntje in de preek. Aan de ene kant open het woord. Hartstikke mooi. En dan kijken, en waar raakt het mij? Waar doet het me zeer? Waar pakt God me? Weet je, we hebben allemaal ons verleden. En we leven onze levens met wat we meegemaakt hebben. Denk aan Goede Vrijdag, de steentjes die je bij het kruis hebt gelegd. Of op Pasen, dat je onze nogal buiten de boxdienst terechtkwam hier. En toch iets van je levensverhaal hebt opgeschreven. En het raakte sommige mensen, ik zag het. En ik sprak met een aantal mensen met wie ik helemaal niet zo vaak spreek. En je ziet gewoon dat de rode draad door het leven heen komen. Hoe God leidt dwars door mooie dingen heen, maar ook door verdriet en pijn heen. En eigenlijk zeg je dan met elkaar als één groot getuigenis, wat er ook gebeurd is in mijn leven, God heeft me nooit losgelaten. En hij brengt me keer op keer terug bij hem. Ik moet alleen het zelf willen, ik moet me eraan overgeven. Vandaag kijken we met elkaar hoe die vroege kerk na Pasen verder ging. En wat er gebeurde toen de eerste gemeente ontstaan was. Het boek Handelingen, wat in het Nieuwe Testament staat, was daar het vijfde boek. Dat komt naar vier verhalen over Jezus' leven. En het begint met de hemelvaart van Jezus. En daarna wordt er verteld hoe die vroege kerk op weg ging met elkaar. En Handelingen is in het Grieks praxeis apostoloon. Gewoon praxis, die bouwmarkt kennen we wel. Met andere woorden, wat doe je? De doe-het-zelf-markt. En Handelingen is eigenlijk het verhaal wat de leerlingen gingen doen. En daardoorheen loopt elke keer het werk van Gods geest. Want de rode draad, zou je kunnen zeggen in Handelingen, is dat God aan de ene kant de nieuwe gemeente uitzendt deze wereld in, maar dat ze heel snel bij elkaar blijven zitten. En dan komt Gods geest, die waait, dan komt de vervolging, en dan worden ze verspreid, en dan gaan de mensen weer verder, de volgende stap zetten. En dan blijkt dat je kunt bidden met heidenen, en dat die tot geloof komen, en daar snappen ze niks van. Dan krijgen in één keer de heidenen, en niet alleen de joden, maar ook de andere mensen uit andere volken, krijgen Gods geest. En dan zeggen ze, oké, dus dan mogen ze ook dopen. Oké, dat doen we dan ook maar. En zo wordt de gemeente eigenlijk keer op keer, terwijl ze het liefste samen willen zijn, de wereld ingestuurd. Uitgezonden. Precies wat je meemaakt, ook eigenlijk nu in jouw leven, Robin, maar wat wij allemaal meemaken, wanneer we gewoon op straat, in onze wijk, onze buren tegenkomen, die we een stapje verder mogen helpen. Pas door vervolging ging het elke keer verder. En een van de mensen die vervolgd wordt en verderop terechtkomt, is Filippus, een leerling van Jezus. En we lezen met elkaar een aantal versen uit Handelingen 8. En dan lezen we, je mag wel naar de volgende gaan, de volgende serie, deze slaan we wel even over. Handelingen 8, vers 26 tot 39. Dat is een wat langer stukje. En Filippus die is op weg gegaan. En dan zegt een engel van de Heer tegen Filippus het volgende. Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Gaza kennen we deze week wel uit het nieuws natuurlijk. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch. Een eunuch is gewoon een gecastreerde man. Een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië. Nu weet je precies waarom hij gecastreerd was, dan bleef hij van de koningin af. En deze man was belast met het beheer van haar schatkist. Dit verlangen we niet van onze diaken penningmeester natuurlijk. Maar deze man die was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. En Filippus die haast zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? Misschien ook wel eens een goede vraag aan ons. Snap je wat je leest als je de Bijbel leest? En de Ethiopiër die antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dan lezen ze samen dit volgende gedeelte. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen of vertellen? Wie zal er over zijn nakomelingen vertellen? Want op aarde leeft hij niet meer. En de eunuch, die vraagt aan Filippus: kunt u me zeggen over wie deze man het heeft, deze profeet het heeft, over zichzelf of over een ander? En we gaan verder lezen zomaar heel even, een korte pauze. Wat zal de eunuch in dit stuk gelezen hebben? Zal die paar versen nog even lezen? Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen vertellen? Deze man zou nooit geen nakomelingen krijgen. Zijn familie hield op met hem. Hij zou de laatste zijn, want op aarde leeft hij niet meer. En dit raakt hem. Hij leest eigenlijk zichzelf erin. Tenminste, als ik eunuch was, zou ik mezelf erin lezen, laat ik het dan zo zeggen. Hij is vernederd. En vergeet niet waar deze man vandaan kwam, uit Jeruzalem. Laten we verder lezen. Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft, over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, de blijde boodschap, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Dus Filippus vertelt wat Jezus heeft gedaan en dat die tekst over Jezus gaat en dat van Jezus bijna niet meer verhaald wordt. Maar dat er een kans is dat je weer bij God terug kan komen. En dan komen ze onderweg bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in. Zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. En toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Als je in de kerk opgegroeid bent, of hier een aantal jaren al komt, dan zul je dit verhaal wel vaker horen. Wat is hier aan de hand? We zien Filippus die een visioen krijgt of een gedachte in zijn hoofd van: ik moet naar de weg van Jeruzalem naar Gaza, naar de Gaza-strook. En dat was de doorgaande weg richting Ethiopië. En daar komt hij, daar ziet hij een wagen rijden en daar zit dan een hoge ambtenaar in. De minister van Financiën van Europa die zit in die wagen en Filippus die gaat daar naartoe. En dan vertelt de schrijver van Handelingen, dat is Lucas, de dokter, die schrijft van: hij was de profeet Jesaja aan het lezen. Een profetisch boek. Jesaja zou niet een boek zijn wat ik je direct zou aanraden om te lezen als je meer over God wil weten. Dat is ingewikkeld. Met allerlei dubbele lagen erin. Het is profetisch, geschreven in een tijd dat nodig was, een paar honderd jaar voor Jezus, om het volk te corrigeren. En deze man die kwam terug uit Jeruzalem. En hij wilde daar God aanbidden. En waarschijnlijk, we weten dat niet zeker, maar waarschijnlijk heeft hij daar die Jesaja-rol op de kop kunnen tikken. Nou, die lag niet in een lokaal antiquariaat of zo, of op de boekenmarkt of dat soort dingen. Dat was een dure rol. Ongeveer een jaar salaris. Dus hij had echt een vermogen geïnvesteerd om een stuk Bijbel mee te mogen nemen terug naar Ethiopië. En wat was hij daar tegengekomen? Stel dat de hoogste ambtenaar van een rijk land in die tijd, Ethiopië was een belangrijk land, dat hij naar onze hoofdstad zou komen. Wat voor ontvangst zou hij gekregen hebben in Jeruzalem? Zou hij met alle egaar ontvangen zijn en misschien wel bij Herodes langs gegaan zijn, nog even bij Pilatus langs, heeft wat handel gedreven? Dat lezen we hier niet. Dat is eigenlijk ook niet van belang. Want deze man was maar met één doel naar Jeruzalem gekomen. En dat was om God te aanbidden. Hij wilde God aanbidden. Want hij wilde in die tempel de ontmoeting met God hebben. Maar hij had een paar problemen. Ten eerste was hij een buitenlander. En alle buitenlanders in de tempel in Jeruzalem werden getrakteerd op de volgende steen. Ik heb er een foto van bij me. Deze steen, dus een, je kunt een beetje zien, er zitten wat in Griekse tekens wat in. Grof gezegd staat hier ongeveer het volgende. Elke buitenlander die voorbij deze steen treedt, is betaald met zijn eigen leven. Is zelf verantwoordelijk voor zijn dood. Met andere woorden stond een bordje verboden voor buitenlanders. Dat stond op de tempel. Deze steen die ligt in een museum in Istanbul. En in Jeruzalem in een museum ligt een klein fragment van een andere steen. Er waren meerdere van deze stenen die daar in de tempel zaten. Een klein muurtje was dat waar voorbij eigenlijk het heilig was voor de vreemdeling om daar te komen. Voor de buitenlander. Dus deze man met al zijn kleding en al zijn rijkdom, die komt daar aan bij Gods tempel en die wordt tegengehouden. Richting ontmoeting met God. En uiteindelijk heeft hij dan die Jesaja-rol gekocht en die mee naar huis genomen. Maar dat nog een tweede probleem, want hij was een eunuch. Nou is dat sowieso een probleem, lijkt mij, als je gecastreerd bent als man. Maar je proeft dat het een dieper probleem is, omdat hij die Jesaja-tekst dat hem zo raakt. Maar sterker nog, het gaat nog veel verder. In de tempeldienst mochten alleen de allerbeste offers gebracht worden. Dat heb ik een aantal weken geleden verteld, toen Jezus in die tempel nogal de boel omver gooide. Dus het duifje moest heel zijn, mocht geen mankpootje hebben. Het geitje wat je meenam moest heel zijn, mocht niet kapot zijn. Maar ook de mensen die dienden in Gods tempel, dienden aan de hoogste standaard te voldoen. Daar mocht lichamelijks niks mis mee zijn. Nou had deze eunuch, zacht gezegd, lichamelijk wel een uitdaging. Ik zou de rest van mijn leven niet meer lopen, denk ik. Sterker nog, de Bijbel spreekt daar ook over, want in Deuteronomium, een wettekst uit het Oude Testament, daar staat in hoofdstuk 23 vers 2, mannen bij wie de zaadballen zijn geplet, nou ja, dat is dus ongeveer hoe dat ging, of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. Dus je bent en een buitenlander, en niet goed genoeg om bij God in de buurt te komen. Hij had dubbel op. Doe me gauw weg die tekst. Ja, dank je. Deze man had geen schijn van kans. En dan leest hij die Jesaja-tekst. Als een schaap werd hij naar de slag geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheren, deed hij zijn mond niet open. Hij heeft het laten gebeuren. Hij werd vernederd, hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Deze man had geen schijn van kans om ooit God te leren kennen. Dit is heel anders dan de rijke jongeling die een paar jaar eerder bij Jezus kwam en zei, goede meester, wat moet ik doen om in het koninkrijk te komen? Ik heb alles gedaan. Een perfecte man. Alles op een rijtje. En die liep weg. Sterker nog, Jezus liet hem gaan. Vergeten we vaak. Hij liet hem gewoon gaan. Als je niet wilde, dan niet. En deze eunuch wilde zo graag bij God komen. Maar hij kwam een muur tegen en hij kwam zijn eigen beperking tegen. En dus verdiept hij zich in Jesaja. En ik wil dat, die Jesaja-tekst wordt dan herhaald in Jesaja 53, daar staat dat. Maar wat zou deze man gedacht hebben bij het lezen van die laatste twee versen? Van zijn nakomelingen, wie zal daarvan vertellen? Want op aarde leeft hij niet meer. En daarom de vraag aan Filippus, over wie gaat het hier? Hij zoekt verdieping. En Filippus gaat bij hem zitten, in de kar. Voortgetrokken werd door beesten, mensen eromheen, allemaal personeel ging ermee. En Filippus vertelt dat het over Jezus gaat. En deze man, die hoort voor het eerst het evangelie van Jezus. Dat er herstel is voor alle mensen. Voor Joden en voor buitenlanders. En ook voor de eunuch, die niet perfect genoeg is om bij God in de buurt te zijn, Ook daarvoor is Christus gestorven. En deze eunuch was maar 3 hoofdstukken af van Jesaja 56. Hij was maar 3 hoofdstukken af van Jesaja 56, vers 3 tot 5. Stel dat Filippus een kwartiertje later was gekomen. Dan had de eunuch deze tekst gelezen. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen. De Heer zondert mij zeker af van zijn volk. Ik hoor er niet bij, ik ben een buitenlander. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer. De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel. Niet buiten mijn tempel, niet een bordje op de muur, maar in mijn tempel. En binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En zo kijkt Jesaja al vooruit naar wat er zou gaan komen. En dat alle mensen bij God kunnen terugkomen. Wat er ook aan de hand is in je leven. Wat er ook in de weg staat. En zo ook voor deze eunuch. Nog maar 3 hoofdstukjes verder had hij moeten lezen. Maar wat een zegen dat Filippus hem helpt om dit boek te lezen en het te begrijpen. Het evangelie, de boodschap van Jezus, is voor iedereen. Ongeacht je opleiding, ongeacht je achtergrond. Hoe raar het misschien soms ook is van, weet je ziet het gewoon niet hier. Als je gewoon naar buiten kijkt en je volgt de wetenschap een beetje, dan is een godsdienst heel raar. En soms ook weer helemaal niet, want er blijven vragen over. En vooral de verwondering over hoe alles in elkaar zit, kan je soms raken. En dan moet ik ook me beperken tot mijn kennis. Ik ben gewoon een eenvoudig theoloogje, of meer misschien een praktioloog soms ook. Ik weet wat van de Bijbel, hoe dat ontstaan is en hoe het in elkaar zit. En van andere dingen in de wetenschap heb ik niet heel veel verstand. Dus kan ik ook gewoon eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het werkt. Maar dit weet ik wel. Dat mensen al eeuwenlang met God in de weer zijn. En daar ervaringen mee hebben. En dat Jezus werkt. En we zien het in ons midden. En dat we er allemaal stap in kunnen zetten. Beste mensen, als er herstel voor de eunuch is, dan is er hoop voor iedereen. Dan is er hoop voor iedereen. Al in die tijd. Wat je verleden ook is. Of je een goede jeugd had of een dramatische jeugd. Hoe het ook met je huwelijk is. Of het vorige huwelijk was. Wat je kleur ook is. Welk land je vandaan komt. Het evangelie is voor iedereen. En toch laat ons soms zo tegenhouden. Laat ons soms zo tegenhouden. Door van allerlei omstandigheden. Door wat je bij God vandaan houdt. De Ethiopiër, laat ik hem van nu gewoon zo noemen, die laat zich niet wegsturen. Hij heeft het evangelie gehoord en heeft het aangenomen. Lang niet alles gesnapt nog. Maar hij wil wel stappen zetten in geloof. Hij wil van die duikplank springen. Letterlijk zelfs. Dan was er waarschijnlijk daar nog geen duikplank. Hij wil bij God komen. En zodra hij water ziet. Kijk, daar is water. En dat kom je ook in de buurt van de Gaza-strook niet heel veel tegen. Maar in dit geval was er water. Dan zegt hij, wat is het tegen dat ik dan gedoopt word? Helemaal niets. Helemaal niets. En hij wordt gedoopt. En waarschijnlijk zijn slaven en alles gingen allemaal mee. Weten we niet zeker, maar in die tijd functioneerde dat wel zo. En hij vervolgt zijn weg vol vreugde. En wat zal hij gelezen hebben? En een plezier gehad hebben. Alle afwijzing. Alle korte toekomst die er was voor hem, die is verlengd tot in de eeuwigheid, liet hij achter in het water. En misschien voel je het al een beetje aankomen. Straks na de dienst hebben we informatie over de doop. En dit is natuurlijk een warm pleidooi voor de doop. Maar het gaat wel verder dan alleen de doop. Het gaat verder. Het gaat ten diepste om overgave aan God. Want die doop is wel een dingetje. Zeker als je uit de andere kerk komt en je bent als kind al gedoopt. Er speelt van alles omheen. Maar het is eigenlijk overgave aan God. Ben jij bereid? Wanneer Jezus met zijn leven voor jou betaald heeft. Om alles terug te geven aan hem. Dat huis te verkopen of zo. Maar ben je bereid om alles te geven aan hem? Je gewoon, Heer, oké, ik kan niet anders. Dit is alles wat er is. Het is niet beter dan dit. Ik geef me. helemaal aan u. Mijn oude leven. Wat me vasthoudt. Mijn afkomst. Mijn opvoeding. De regels die thuis golden. Mijn eigen overtuigingen. Wat mensen ervan zullen denken. Wat vrienden ervan zullen denken. En ik snap nog niet zoveel van dat geloof. Maar ik proef ergens. Ik proef ergens dat God aan het werk is. En dan kan het me niks meer schelen. Dan ga ik ervoor. Te midden van Gods gemeente. En bij doop is dit zichtbaar. Heel erg zichtbaar. Zeker als je bij ons in de gemeente laat dopen, zijn we met z'n allen erbij. Maar wat een feest. En wat heb ik in de afgelopen jaren met mensen mogen spreken die soms na vele jaren worstelen en strijd zich uiteindelijk lieten dopen. En achteraf zeggen, wat was het fantastisch om die stap te zetten te midden van mijn broers en zussen in Gods gemeente. Toen ik op Goede Vrijdag terugreed van deze dienst, hier met elkaar hadden we de maaltijd gevierd. En ik zat in de auto en ik had Radio 1 aan. Toen was zo'n beetje onze rasoptimist van Nederland was op de radio. En dat is Maarten van Rossum. Sommigen van jullie kennen hem wel. Hij is echt een bijzonder opgewekt persoon. En ze hadden een gesprek over de Passion. Nou, als er werd aan hem gevraagd, wat vond je van de Passion? Nou, dan weet je ongeveer in welke kant Maarten van Rossum opgaat. Hij vond het eigenlijk nou niet zo heel erg veel. Hij vond het wel aardig. Het is wel aardig als je zo de mensen daar ziet. Zoiets was het ongeveer. En toen zei hij de volgende opmerking. Ik kwam thuis, ik nam over studeerkamer, schrijven. Dat heb ik hier op mijn post-it opgeschreven. Toen zei hij, voor de ruimte, zegt de mensen zouden het Nieuwe Testament eens moeten lezen. Dat is veel nuttiger dan de Passion kijken. Oh ja? Ze zouden gewoon eens het Nieuwe Testament moeten lezen. Toen zei hij nog iets achteraan, dat deed me wel zeer. Het onderwijs van Jezus, ik ervaar er wel een behoorlijke kloof tussen wat hij gezegd heeft en wat de christenen ervan gebakken hebben. Dan kan ik er ook weer een paar weken op kouwen. Maar die eerste vond ik het mooiste. Die tweede vond ik een beetje kritiek vanaf de zijlijn. Want hij bakt er ook niet zo heel veel van, denk ik vaak. Maar laten we eens het Nieuwe Testament lezen, dat is veel nuttiger. Dan gewoon een beetje naar de Passion kijken. Het andere is goed, en je moet elkaar niet uitsluiten. Maar lees dat woord. En laat je af en toe daar ook eens door raken. Wil je echt stappen zetten in navolging, dan is doop dé manier om deel te worden van Gods geloofsgemeenschap. Het is het inwijdingsritueel in de kerk. En de gemeente vormen we zo samen. Deze eunuch, die is op weg gegaan met zijn mensen, is natuurlijk niet in de gemeente gedoopt. Hè. Dit was het begin van het ontstaan van de kerken. Maar er is in Ethiopië een bloeiende christelijke gemeenschap ontstaan, waarschijnlijk door de bediening van deze man. Dan was het zaadje gelegd met alle DNA erin om een gemeente te laten ontstaan, die tot eer van God kon leven en kon werken. En vele eeuwen lang heeft daar bloeiende christelijke gemeenschappen zijn daar geweest. En zo zie je keer op keer door het boek Handelingen heen, dat wanneer mensen gedoopt worden, dat ze samen een lichaam van Christus vormen, een gemeenschap, en verder gaan onderweg met elkaar. En zo leren we van elkaar, ook hier in deze geloofsgemeenschap. Vormen we een lichaam van Christus, is Jezus ons hoofd. En vullen we elkaar aan wanneer we daar leiding aan mogen geven, als diaken of als oudste. Wanneer we samen mogen zingen, wanneer we voor onze kinderen zorgen en op pad gaan om straks weer het zendingsveld in te gaan wanneer je naar huis gaat. En dan volgende week komen we weer terug in de toerustingsschool, de gemeentedienst. Waar we soms zingen en dit doen en andere keren gaan we met elkaar aan de tafel zitten en gaan we even wat dieper persoonlijk de diepte in. En je kunt niet altijd daar natuurlijk iedereen mee tevreden stellen, maar dat hoeft ook niet, want daarvoor is de kerkdienst niet. De kerkdienst is er om ons op te bouwen en om ons bij God te brengen en te laten zien wie Jezus is. En om ons moed te geven om door te gaan en nooit los te laten. En ook om de moeilijke dingen te durven bespreken die er soms zijn. Zo vormen we samen een lichaam, geen los zand die over maar een beetje rondwandelen. Maar samen even bij elkaar, vast aan elkaar en elkaar aanmoedigen om Jezus te volgen. Nu de vraag aan jou. Stel dat je nog niet gedoopt bent als volwassene of op basis van je geloof. Wat houd je tegen? Dat is de enige vraag. Wat houd je tegen? En zoek daar een antwoord op. Kleine vervolgvraag vooruit. Is dat van God wat je tegenhoudt? Als je wel gedoopt bent, misschien al 150 jaar geleden in je beleving. Of nog maar net geleden. Ja, sommige mensen die worden zo oud. Ja, tenminste, denken ze op den duur. Maar stel dat je al wel gedoopt bent. En je zou een stap in navolging kunnen zetten. Je weet, eigenlijk moet ik dit doen. Hè? Ik heb dat wel vaak gezegd. Het woord eigenlijk zegt, ik ga het gewoon niet doen. Maar eigenlijk zou het wel moeten, maar ik doe het niet. Eigenlijk zeg ik tegen God, u vraagt het wel van mij. Nu even niet. Wat houd je daarin tegen? Wat is de reden dat je het niet doet? Wat zit daar? Is het je verleden? Is het pijn? En geloof me, we kunnen elkaar, als je nieuw bent in de kerk, dan is het misschien ook een beetje vervelend. Maar ook in de kerk kunnen we elkaar vreselijk zeer doen. Houdt dat je dan tegen om uiteindelijk naar God te gaan? Of laat je dat misschien wel staan als een soort trofee of zo? Van die heeft me zoveel pijn gedaan en dat wil ik nooit meer. En dan spreek je, dat is een vervloeking die je over jezelf uitspreekt. Hè? Moet je niet te spookachtig om doen hoor. Maar als je zegt, dat zal nooit meer gebeuren. Dan ik heb wel eens genoemd die rode knop, die leg je neer. Ik laat nooit meer over me heen lopen. En als iemand dan over je heen loopt, dan bam, dan ga je erin. Maar wat houd je dan tegen? En is dat van God? Ongemakkelijk, hè? Maar ik ga niet anders luisteren dan dat God mij af en toe zo aanpakt. Dat is mijn spreektaal. Wat houdt me tegen? Om stappen te zetten. En ik kan jullie eerlijk bekennen dat ik op enig moment soms hier ook wel enorm een tong afgebeten heb soms. Over dingen die ik dan wilde bespreken. Ik denk van ja, wat zullen de mensen van vinden? Ik zal je eerlijk bekennen dat toen wij 2 weken geleden Pasen voor de kinderen iets gingen doen. Het doel van die hele dienst was om samen met de kinderen Pasen te vieren. En dan maakt het eigenlijk geen klap uit hoe je dat doet. En we waren daar heel enthousiast over in het dienstenteam. Met het kinderwerk samen. En dan zit ik daar te denken. Dan ben ik toch een beetje de pastor of de voorganger. Denk van ja, maar ik ben een introvert persoon. Niet iedereen zal dat, die heeft allemaal kinderen bij zich, zal dat prettig vinden. Dus doen we er wat bij hier. Maar dat was niet iets erbij, dat was nog een grotere verdieping. Maar ik zal je eerlijk bekennen dat ik dat spannend vond. Want je verwacht eigenlijk dit, waarbij je gewoon kunt zitten. Niemand spreekt je aan. En dat is veilig. Dus het was ook wel spannend. Maar de gesprekken die ik daar aan tafel heb gehad, die waren voor mij dik de moeite waard. En ik heb gesprekken gezien. Nou ja, dat is spannend. Voel je me aan? Wat houdt ons tegen soms om stappen te zetten? Als ik de perfecte voorganger zou willen zijn waar iedereen blij mee is, dan sta ik elke zondag hier gewoon heel rustig. En dan praat ik over mooie dingen. En dan ga ik een pastoraal verhaal houden. Vooral een psychologisch verhaal. Over zelfontplooiing. En hoe fantastisch het wel niet hebben hier in Nederland. En dat God ons geroepen heeft. En dat hij ons alles wil zegenen. En dat als je maar genoeg, vooral veel geld geeft, dat hij je veel geld gaat geven. En je zegt, wauw, lekker. Daar wil ik wel zijn. En dan gaan we investeren in nog betere muziek. En dan gaan we mensen die niet goed kunnen spelen, die zetten we uit de band. Want dan zetten we een betere neer. Want dan hebben we een fijnere dienst. En dan doen we alle zondagen hier het licht aan. En uiteindelijk dan branden we, zou je kunnen zeggen, branden we de fakkel van de kerk op tot op de bodem. En dan niet eens zeggen, we hebben een fantastische dienst en er blijft niks over. Het is gewoon stof wat tot stof weerkeert. Of duiken met elkaar de diepte in. En een dienst is niet de makkelijkste manier om discipelen te maken, dat weet ik ook wel. Maar ik denk wel dat er in je hoofd iets gebeurt. Net als bij mij. En de eunuch was onderweg. In zijn kar. In zijn Lamborghini of zoiets. En Filippus stapte uit. En hij werd gedoopt en hij ging zijn weg vol vreugde. En ik wil laten we aan elkaar vandaag in het midden neerleggen. Wat houdt mij tegen om Christus na te volgen? Op alle terreinen van mijn leven. En je weet feilloos welk terrein ik nu bedoel waar het moeilijk is. En die heb ik ook. De afgelopen week heb ik een hoop geestelijke strijd ervaren. Zelf in mijn eigen persoonlijk leven. En het was zorg om de gemeente. En nou denk ik weer, nou, moet ik mijn tong afbijten of niet, weet je? Proef je hem? Maar goed, ik bijt mijn tong even af, want dat is niet goed. Maar ik wil je wel zeggen, meer strijd. En weet je wat het gedaan heeft? Het heeft mij een agenda gegeven die op zijn kop staat. Zoals een soort bulldozer staat alles op volgende week. En het heeft me pijnlijke knieën van het bidden gegeven. En is dat slecht? En dat ik net zei tegen Robin, soms kun je denken van, Heer, wilt u nu uw gemeente bouwen? Dat is mijn gebed geweest de afgelopen dagen. Heer, u moet bouwen, ik kan het niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Maar ik weet wel dat we bij elkaar horen en dat we allemaal broertjes en zusjes van elkaar zijn. En dat is gemeente zijn. En wil je deel van de gemeente zijn? Stap 1, laat je dopen. Stap 2, word lid. Hoort eigenlijk bij elkaar, we hebben het een beetje aan elkaar geknipt. En dan gaan we samen onderweg. Want we hebben een wereld te bereiken met het evangelie van Christus. En de wereld snapt er niks van. Maar God houdt van iedereen. Van alle mensen. Amen.